Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar? Gaat komen. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar als ik hiervoor zit en we zijn aan het zingen en de Heer aan het prijzen, dan ervaar ik dat de Heilige Geest bezig is. En ik bid dat het ook tijdens deze tijd van het delen van het woord zo mag voortgaan, dat de Heilige Geest aan je hart aan het werken is. En dat hebben we vandaag nodig ook, de hulp van zijn geest, omdat ik een best wel moeilijk onderwerp heb. Soms zou ik willen dat de oudsten me wat vrolijker en makkelijker onderwerp geven, dus volgende keer zal ik een ander stuk vragen. Want het is vandaag als onderwerp lijden, de vuurproef van het lijden. En het is geen makkelijk onderwerp, ik ben er de afgelopen weken mee bezig geweest, mee aan het worstelen geweest en dat was ook echt een worsteling. Omdat het een onderwerp is wat je het liefst zo ver mogelijk van je vandaan wil houden. Je bidt voor mensen in deze wereld die het moeilijk hebben, die lijden moeten ondergaan. Uiteraard, dat doen we. Maar wat als lijden heel dichtbij komt bij jou, in jouw leven? En tegelijkertijd zegt de Heer Jezus in de zaligsprekingen, zalig ben je wanneer je vervolgd wordt om mijn naam. Wat is dat voor gek raadsel? Dat is heel vreemd, dat is een geheimenis. Tegelijkertijd een heel moeilijk en pijnlijk, letterlijk pijnlijk onderwerp. En aan de andere kant dat de Heer Jezus zegt, zalig ben je als je ermee te maken krijgt. Dat is vreemd, daar gaan we vanochtend eens eventjes naar kijken. Ik wil eerst kijken naar het stukje tekst wat we gaan lezen in 1 Petrus 4 vers 12 tot 16. We maken even nog een uitstapje dadelijk naar Lucas 23. Dan wil ik eerst kijken naar wat de tekst eigenlijk zegt, de grondtekst. Dan wil ik even een uitstapje maken naar de historische context en de achtergrond van dat gedeelte van het woord van God. En uiteindelijk wil ik uitkomen bij de toepassing, het geestelijke verhaal wat hierin zit. We gaan het eerst even lezen, 1 Petrus 4 vers 12 tot 15 was het, maar ik pak 16 er even bij. Geliefden, nou gelukkig, we zijn geliefden. Laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van de Heer Jezus, opdat gij u ook met vreugde, zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien je door de naam van de Heer Jezus smaad lijdt, ben je ongelukzalig? Nee, gelukzalig. Daar de geest van de heerlijkheid en de geest van God op je rust. Laat dus niemand van jullie moeten lijden als moordenaar of dief, als boosdoener of als een bemoeial. Maar indien je echter als christen lijdt, schaam je je niet, maar verheerlijk God onder die naam. En dan gaan we nog even kijken naar een stukje in Lucas 23, vers 39 tot 43. Daar gaat het over de kruisiging van de Heer Jezus. Lucas 23 vanaf vers 39, een heel apart en bijzonder stuk wat zeer relevant is voor ons nadenken vandaag. Daar hangen de twee misdadigers links en rechts van de Heer Jezus en hun einde nadert. Een van de gehangen misdadigers lasterde Jezus. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en red ons. Maar de andere antwoordde en zei hem bestraffend, vrees je zelfs God niet, nu jij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? Wij hebben terecht het vonnis ontvangen, want wij ontvangen vergelding naar wat we gedaan hebben. Maar deze die naast ons hangt, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei, Heere Jezus, denk aan mij wanneer je in je koninkrijk komt. En Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg je, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is een wonderlijke scène die daar zich afspeelt. En hij grijpt me steeds weer aan. Daar kom ik straks op terug. We kijken eventjes terug op 1 Petrus 4, vers 12 tot 16. Laat de vuurgloed van de beproeving u niet bevreemden. Nou, de vuurgloed is in het Griekse pyrosis. Het is een beeld van een smeltvuur. Het werd gebruikt, een heel heftig vuur, om metalen te reinigen, om te raffineren. Om alle onreinheid uit het metaal te laten komen. Het komt van pur, het is Nou, je raadt het al, puur, wat wij in Nederlands ook gebruiken, het woord. Het is rein, het drijft al de onreinheid weg. Alle helderheid komt naar boven en het metaal gaat glanzen. En in het Engels heb je er ook een mooi woord voor, dat noemen we ook purification. Er zit ook al het woord puur in. Beproeving, wat hier wordt gebruikt, in het Grieks is perasmos, het is een test, het is een tentamen. Nou, dat komt ons allemaal bekend voor. Je studeert heel hard voor je tentamen en je hoopt dat je het mag halen. Ook vooral voor je rijbewijs. En je slaagt alleen maar voor die test als je je voorbereidt. Als je niks doet, dan weet je bijna eigenlijk wel zeker van tevoren, dat gaat het niet worden. Dat ga ik niet trekken. Dus je moet je erop voorbereiden. En dat heeft er allemaal mee te maken. Wees blij als je deel hebt aan het lijden van Christus, omdat de geest van God op je rust. In het Grieks deel hebben aan het lijden, daar staat koinoneo. Er is vroeger zelfs een muziekband geweest, die heette Koinonia. Dat was een christelijke band, maar daar wordt het nu niet mee bedoeld. Maar koinonia betekent, je wordt partner, je wordt aandeelhouder. Sommige mensen hebben aandelen van een bank of van een bedrijf. En het deel hebben aan het lijden van Christus gaat dus verder dan alleen maar eventjes een stukje met de Heer Jezus oplopen en tijdelijk een stukje lijden hebben. Nee, je wordt aandeelhouder. Je gaat er helemaal in op. Je wordt deelnemer. Je bent intensief betrokken. En hoe kan je dat alleen maar doen als de geest op je rust? Als de geest je verfrist en je versterkt en je herstelt en je tot rust brengt na grote inspanning. Petrus heeft het al voortdurend in zijn brief vanaf hoofdstuk 1 ook over de beproeving van ons geloof. En geloof dat door vuur beproefd wordt. In hoofdstuk 1 vers 7 begint hij daar al mee met zijn brief. Zodat de echtheid van je geloof blijkt. Nou, dat weten we allemaal. We snappen best wel dat beproeving bedoeld is in de zin van een test, een tentamen wat je over je leven krijgt. Soms zelfs in de vorm van verleiding. Blijf je staande in verleiding als die op je afkomt in je leven? Blijf je staan? God test ons. Uiteraard, tuurlijk, door ons in situaties te plaatsen. En dan kijkt God naar ons en dan kijkt hij wat wij gaan doen. Of we die verleiding doorstaan en de moeilijkheden. Vooral de duidelijkheid, het is niet God zelf die verleidt. Hij staat toe dat wij verleid worden. Als we kijken naar het leven van Job, dan stond God toe dat de Satan Job ging verleiden en hem in problemen bracht. Tijdelijk. Alleen de grote vraag is wel vanochtend, als dat komt, blijven we dan goed doen, zoals Petrus schrijft in hoofdstuk 3 vers 13. Ook in het Oude Testament zien we dat God situaties regelmatig gebruikt om het vuur zeg maar aan te wakkeren in ons leven en om te zien wat er boven komt drijven. Of alle onreinheid en alle onzuiverheid in ons leven die er nog is, naar boven komt, zodat de Heilige Geest het eraf kan schuimen, om het zomaar te zeggen. Dat gebeurt nog steeds bij metalen. Dan komt het vaak bovendrijven, alle onreinheid, en het wordt er afgeschept. Bijzonder. God loutert zijn volk. Hij loutert jou en mij. Ja. Dan gaan we eens even kijken naar de historische setting. Want Petrus leefde in een bepaalde tijd, in een tijdspanne. Nou, Petrus die schreef zijn brief rond het jaar 63, 64 na Christus vanuit Rome. Net voor het uitbreken van een zeer zware vervolging onder keizer Nero. En Silvanus, die we ook vinden in de eerste hoofdstuk, waarin hij ook schrijft dat Silvanus de brief schrijft, die was waarschijnlijk zijn assistent, zijn notulist. Hij schreef die brieven mee. In hoofdstuk 5 vers 12 lezen we dat. Even kijken of we dat kunnen vinden heel snel. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen. Dus ze waren samen. Silvanus die had ook geregeld met Paulus gewerkt. Hij was met zijn zendingsreizen meegegaan. Ze kenden elkaar. De 1 en 2 Thessalonicense brief die daar rondom die tijd ook geschreven is, daar komt Silvanus ook heel vaak naar voren. En meerdere zinnen en woorden in de brieven die Petrus gebruikt, die worden ook gebruikt door Paulus. Nou, in het jaar 54 tot 68 na Christus was deze keizer Nero aan het bewind. En dat was geen lieve jongen, dat kunnen we rustig zo stellen. In het begin was hij nog vrij gematigd, maar hij werd steeds erger. In het jaar 63 schrijft Petrus deze eerste brief die wij nu vandaag voor ons hebben. In 64, het jaar 64, breekt er een enorme grote brand uit in Rome. Dat was waarschijnlijk een ongeluk, maar Nero die gaat dat toeschrijven heel sluw denkt hij, ik schrijf dat toe aan de christenen, want die weigeren mij te aanbidden als God. Nero wilde zichzelf graag aanbeden hebben. En die zegt, joh, ik ga hun de schuld geven. En dat gebeurt ook, het wordt hun in de schoenen geschoven. En er starten zware vervolgingen. Dus terwijl Petrus nog leeft, starten die vervolgingen. In het jaar 67 overlijdt Paulus na zijn reizen door Europa. Misschien dat hij zelfs in Spanje is geweest. Hij geeft nog aan dat hij daar een wens toe heeft. En er gaan geruchten en tradities in Spanje dat hij daar zelfs geweest is. Dus dat is heel interessant. In 68 uiteindelijk pleegt Nero zelfmoord na een legeropstand van een van zijn legeraanvoerders, Alba. En in het jaar 70 vallen de Romeinen aan opstand van de Joden daar en wordt de tempel verwoest. Dat is even het historische plaatje. Dus het is een enorm chaotische tijd waarin christenen tot de verkeerde club behoren en enorm worden vervolgd. Maar tijdens die periode van vervolging trekken Paulus, Barnabas, Silvanus en Petrus en al die mensen door Europa kriskras om het evangelie te verspreiden. En ik wil je even een kaartje laten zien, misschien kan je dat nu projecteren. Na reizen door Antiochië, dat zie je hier ook ergens. Moet ik even heel goed zoeken. Ja, precies. Antiochië. En met name door het noordelijke deel van wat nu Turkije is, door Bithynia Pontus, trekken Paulus en Petrus op hun weg deels naar Rome als ze voor de keizer moeten gaan verschijnen. En de eerste brief van Petrus die is bijna zeker vanuit Rome geschreven aan de christenen die hij dus eerder op zijn zendingsreizen had ontmoet. Er is vlak na het overlijden van Petrus een brief geschreven door een van de bisschoppen die toen benoemd werd. Het was Clemens, bisschop van Rome in het jaar 95. En daar beschrijft hij hoe Petrus tijdens de vervolging onder Nero is gestorven en waarschijnlijk op zijn kop is gekruisigd. Moet je nagaan. Hij wilde niet sterven zoals de Heer Jezus gestorven is. Hij wilde ondersteboven. Er is een brief overgeleverd uit het jaar 110 na Christus van Plinius. En hij is een gouverneur in Bithynië Pontus, dus het noordelijke gedeelte. Daar was hij gouverneur. En hij schrijft aan keizer Trajanus, wat moet ik doen in de vervolging tegen christenen? Moet ik ze sowieso vervolgen of moet ik ze alleen vervolgen als er sprake is van specifieke verkeerde daden tegen het keizerrijk? En het beleid van de gouverneur was, als ze offeren aan de keizer, dan worden ze vrijgelaten. De keizer die antwoordt aan deze gouverneur Plinius dat dat de goede lijn is die hij hanteert. En daarop eist Plinius van de christenen dat ze de keizer zullen aanbidden en dat ze moeten afzien van de misdaden. En daaronder verstaat hij cannibalisme, moet je nagaan, daar werden dus de christenen al van verdacht. Cannibalisme, incest, toverij en allerlei vreselijke zaken tijdens hun rites, zo schrijft de keizer. Dus wat ik daaruit opmaak is dat er ten tijde van die vervolgingen, al tijdens Petrus maar zo vlak daarna ook, dat de gemeente van Jezus Christus enorm vervolgd is door onterechte beschuldigingen die op de christenen afkwamen. In eerste instantie vanuit Nero zelf, die de christenen beschuldigde van opstand tegen hem en vanwege het feit dat ze hem niet wilden vereren als God. Maar dat ook buren van christenen bijvoorbeeld de christenen beschuldigden van allerlei onterechte zaken die hun toevallig uitkwamen. Zakelijke conflicten, emotionele conflicten, burenruzies. En dan werden de christenen die de Heer Jezus lief hadden aangebracht bij de gouverneur of bij het gerecht. En dan werd er gezegd, kijk eens, zij hebben van alles verkeerd gedaan tegen de keizer. Ze willen hem niet eens aanbidden als afgod. En zo barstte er uiteindelijk continu een enorme vervolging los. Hoewel dat niet in alle gebieden was van het huidige Turkije. Er waren ook gebieden waar het wat minder was en dan vluchten christenen soms uit die zware vervolgingsgebieden naar gebieden waar het wat minder was en waar ze even tot rust konden komen. Het beeld dat hierbij naar boven komt is dat eigenlijk heel veel christenen omgekomen zijn ook tijdens die vervolgingen. Dat was heel concreet, dat was heel reëel. En het punt waarop zij werden afgerekend was of zij zich hielden aan de naam van Jezus en hem alleen als de Zoon van God wilden aanbidden of ook de keizer wilde aanbidden. Het was heel makkelijk. Je hoeft alleen maar even naar de tempel van een van de keizers te lopen. Op de hoek van de straat, die waren overal aanwezig, die altaren. Even een offertje brengen en je was klaar. Het was klaar, je kon doen en laten wat je wilde. Dat was ook het gebod van de keizer. Om de eenheid in het rijk te bewaren. En daar tegenover stond de eenheid van het koninkrijk van God. Waar een heel ander rijk werd verkondigd in de gemeente van Jezus. De meeste vroege kerkvaders die kwamen door vervolging om het leven. Clemens, die ik ze net ontnoemde, die kwam om het leven. Ignatius van Antiochië, Polycarpus van Smyrna, Papias van Hierapolis. Papias was een van de mensen die schreef, ik wil niet de geboden van mensen volgen, ik wil alleen maar het gebod van de Heer Jezus volgen. En dat was al genoeg om hem ter veroordeling te brengen. De historicus Irenaeus die vermeldt dat Petrus en Paulus door ernstige vervolging ook om het leven kwamen. En zo bevestigt zelfs de wereldse schrijfkunst wat wij al weten uit het woord van God. Pergamum, wat we net zagen, lag helemaal aan de westkust van Turkije. Het was de hoofdstad van de cultus van de keizer in het oosten. En daar waren allemaal tempels te vinden, daar waren priesters, heidense priesters, die je hielpen om de offers te brengen aan de keizer. En Johannes noemt het in zijn openbaringenbrief de plaats waar de troon van Satan is. Moet je nagaan, openbaringen 2 vers 13. Het had te maken met het feit dat de staat dus de aanbidding eiste van de keizer en van niemand anders. En Johannes schrijft in het brief van openbaringen dat als een van de eersten in deze plaats Pergamum Antipas wordt geofferd voor de naam van de Heer Jezus als eerste martelaar. Waarom? Omdat hij vasthield aan de naam van Jezus en hem niet heeft verloochend, openbaringen 2 vers 13. Petrus schrijft daarom, indien je door de naam van de Heer Jezus smaad leidt, ben je zalig. Wonderlijk. Wonderlijk. Het betekende gewoon in die tijd de dood. Als je door de naam van de Heer Jezus smaad leidt en weigert om hem te verloochenen, betekent dat de dood. Ben je zalig. In Pergamum, die plaats waar de troon van Satan was, zoals Johannes schrijft, moet je nagaan, was ook een christengemeente. Prijst God. Prijst God. Net als in Smyrna, in Efeze, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Johannes schrijft brieven aan ze. Hij schrijft aan de gemeente in Laodicea, aan de gemeente in Philadelphia, aan de gemeente in Pergamum. De brief van de Galaten, die kennen we allemaal. Maar later zijn de Galaten gaan trekken met de grote volksbewegingen mee. En ze zijn als Kelten bekend geworden. Misschien kennen jullie ze wel. De Galatoi in het Grieks zijn later de Kelten gaan heten. Ze zijn dwars door Centraal-Europa getrokken. Door de vervolgingen heen. Ze zijn getrokken naar Bretagne. Ze zijn getrokken naar het Noord-Spanje. Ze zijn overgestoken met scheepjes in hun curraghs. Ze zijn in Ierland, Zuid-Engeland aangekomen, deels door de handel, deels door vervolging. En wat is er gebeurd? Er zijn gemeentes gesticht. Ze zijn begonnen als kleine huisgemeentes, dwars door alle vervolging heen. Midden in het Romeinse Rijk, waar alle keizers dachten dat ze God waren. En de christenen die trokken te voet, ze vluchtten deels, ze gingen deels uit vrije wil en ze kwamen aan dwars door de Europa heen in ons werelddeel. Wonderlijk, hè? Daarom zitten wij hier nu. Door het lijden heen, door de vervolging heen, waarvan de Heer Jezus zegt, daardoor ben je zalig, zijn ze hier gekomen en kunnen wij vandaag de dag zeggen, wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Omdat er mensen, broers en zussen, voor ons trouw zijn geweest door de eeuwen heen. En die naar ons toe zijn gekomen en hebben gezegd, wij verloochenen de naam van Jezus niet. Het vreemde is dat Paulus op een gegeven moment door de Heilige Geest verhinderd wordt in Handelingen 16 vers 7 om het evangelie te brengen in Bithynië. Maar in 110 schrijft de historicus Plinius dat er een bloeiende kerk is in Bithynië. God gaat door met zijn plan, op zijn manier, op zijn tijd. Stukje historische geschiedenis. Dan gaan we nog tenslotte even kijken naar een stukje theologie. Naar de geestelijke inhoud. Wat moeten we hiermee met dit verhaal? Het is fijn om te weten dat broers en zussen voor ons het geloof niet hebben verloochend. Maar wat gaan wij doen hiermee? Als God lijden en vervolging in de kerk van vandaag de dag toestaat, waarom zouden we dan nog bidden voor uitredding of bescherming? Daarmee worstelde de Joodse schrijver en rabbijn Harold Kushner. Hij verloor in zijn leven een zoon van 14 jaar. Hij kreeg te maken in zijn Joodse gemeenschap met Joden die terugkwamen uit de concentratiekampen. En die hem vroegen, waar was God tijdens het lijden in de concentratiekampen? Was God er wel? Lijden en vervolging, hele moeilijke vragen. Is beproeving, lijden en vervolging voor ons bestwil? Is het voor God zijn bestwil, omdat we de straf verdienen? Of kan het God helemaal niet schelen dat er lijden op onze weg komt en vervolging? Gebeurt het volledig willekeurig, toevallig, wij zijn aan de beurt? Treft het allen die toevallig op het verkeerde moment, op de verkeerde plek zijn? In Iran, in de islamitische wereld, hebben ze gewoon pech? En hebben wij geluk dat we hier in het Vrije Westen wonen? Paulus bracht voor zijn bekering heel veel christenen om en hij liet ze opsluiten. Totdat het licht van de Heer Jezus hem omstraalde op de weg naar Damascus, had hij heel wat op zijn kerfstok. Hij vervolgde de gemeente van God. En dat waren toch evengoed kostbare mensenlevens die God had kunnen sparen. Hoe kan dat nou? David de psalmist die schrijft in 121 vers 1, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Er staat niet mijn beproeving of mijn lijden. Mijn hulp is van de Heer. Maar als beproeving en lijden niet van God komen, maar alleen door hem worden toegestaan, is hij dan wel een rechtvaardige, liefdevolle en almachtige God? Waarom stopt hij het lijden niet? Het zijn hele moeilijke vragen waarop wij, denk ik, met onze broers en zussen in Iran en in Syrië en in de Palestijnse en Israëlische gebieden heel moeilijk vandaag even een antwoord op kunnen vinden. Het lijden komt op onze weg. Maar ik denk dat we in Lucas 23 wel een antwoord kunnen vinden. Het voorval met de moordenaar aan het kruis die naast Jezus hing geeft ons, denk ik, een deel van het antwoord op deze moeilijke vragen. De moordenaar die hangt met zijn partner in crime aan het kruis en heeft een discussie. De een bespot Jezus, maar de moordenaar maakt duidelijk dat zij hun straf verdienen om wat ze verkeerd hebben gedaan. Ja, zeggen we, dat is begrijpelijk. Als je iets verkeerd gedaan hebt, dan verdien je straf, dan verdien je lijden. Maar hij beseft tegelijkertijd, en hij constateert, dat Jezus, die naast hem aan het kruis hangt, onschuldig is. Jezus had geen enkele verkeerde daad op zijn kerfstok. Hij was volstrekt rechtvaardig en vol mededogen met de mensen. En nu komt er een sleutel. En ondanks het feit dat de Heer Jezus volstrekt rechtvaardig en zonder zonde was, hing hij aan het kruis en werd hij gestraft. De misdadigers hadden het verdiend, maar de Heer Jezus niet. Ze hingen naast elkaar. En kennelijk treft het kwaad de slechterikken, uiteraard, dat snappen we. Maar het kwaad treft hier ook de ultiem goede en volmaakte onschuldige mens, Jezus. En daar zit, denk ik, een hele diepe les in die we ons mogen meenemen vandaag. Dat het kwaad wat in deze wereld is, volstrekt onschuldige, liefdevolle mensen kan treffen, die geen kwaad in Gods ogen op de kerfstok hebben. Dat gebeurt. En dat is misschien ook wel een deel van het deelnemer worden in het lijden van de Heer Jezus. Dat als de Heer Jezus ten onrechte al dat leed over zich heen kreeg wat wij verdiend hadden, dat wij mogen meelijden met hem in al onze onschuld, onze broers en zussen in Iran die vervolgd worden en waar ook ter wereld. En dat ze deelgenoot worden van het lijden van de Heer Jezus. Het kwaad in de vorm van leed en vervolging treft kennelijk dus ook onschuldige christenen. We zien het dagelijks om ons heen. En misschien moeten we niet vragen waarom hebben zij het verdiend? Waarom heb ik het verdiend als het mij gaat treffen? Maar moeten we vragen waartoe en hoe? Door alle eeuwen heen, hebben we gezien net eventjes, door een stukje geschiedenis, zijn christenen vervolgd omdat ze de Heer Jezus lief hadden en weigerden hun verlosser te loochenen. En ze waren in Gods ogen volstrekt rechtvaardig. En als vervolging ons ooit mocht treffen, als het heel dichtbij komt, wie weet, we weten het niet. Laat het dan zijn, zegt Petrus, om de naam van Jezus. De misdadiger die aan het kruis ontving, na alle foute zaken die hij had gedaan, onmiddellijk de verzekering dat hij die dag met de Heer Jezus in het paradijs zou zijn. En als dat voor die man gold, met al zijn slechte daden, en als het voor Petrus gold die de Heer Jezus verraadde, dan zeker voor al degenen die Jezus niet verloochenden. Ik heb het op onze huiskring al gezet, een keer verteld. Er is een beroemde schrijver uit Japan, Shosaku Endo, die heeft een mooi boek geschreven, De Stilte. En daarin schrijft hij het waargebeurde verhaal van de Portugese priester Xavier Rodrigues. Ik heb het even opgeschreven. En Xavier ging in het jaar 1620, 1630 als zendeling naar Japan. Hij kwam eraan en in het begin was het heel voorspoedig. Alle gemeentes die hij bezocht, van de weinige christenen die er waren, die kon hij zegenen met het woord van God. En op een gegeven moment barstte ook daar vervolging los vanuit het Shintoïsme, vanuit ook daar later de keizerverering. En hij werd gearresteerd. Hij werd opgepakt. En hij werd voor de rechter gebracht. En de rechter zei, joh, moet je luisteren. Ik heb jou gearresteerd, niet alleen jij. Ik heb ook een aantal van je geloofsgenoten uit jouw gemeente hier in de gevangenis zitten. En jullie mogen vrijgaan als je de naam van de Heer Jezus verloochent. Als je hem vaarwel zegt. En hij stond voor de rechter en hij zegt, ik kan de naam van Jezus niet verloochenen. Want hij is voor mij gestorven, hij heeft mij lief. En toen zei de rechter, dat is goed. En toen brachten ze een gevangene binnen. Die werd voor hem gebracht. En ter plekke werd een van zijn broers, die uit zijn gemeente kwam, afgemaakt. En toen zei de rechter, volhard je nog in je geloof? Hij zei, ja, ik kan Jezus niet verloochenen. En de een en de ander werden zijn geloofsgenoten voor zijn ogen ter dood gebracht. En toen kwam hij in gewetensnood. En toen zei hij, Heer, hoe kan ik dit nou nog? Een enorm ethisch, moreel dilemma. Hij zegt, als ik u verloochen, dan mogen we vrijgaan, dan red ik mijn broers en zussen. Als ik u niet verloochen, dan komen we allemaal om. En op dat moment koos hij ervoor om de naam van Jezus los te laten. En hij zei tegen de rechter, ik laat het los, ik laat mijn geloof los. En hetzelfde moment werden ze allemaal vrijgelaten. Alle broers en zussen met hem en ze gingen naar huis. En deze priester was stuk. Hij was helemaal kapot. Hij zegt, Heer, ik heb u verloochend. Hoe heb ik dit kunnen doen? En hij ging 's avonds slapen en hij ging naar bed. En hij kreeg een droom. De Heer Jezus kwam bij hem met zijn bebloede gezicht. Wat geslagen was met de doornenkroon. En hij huilde en hij zegt, Heer, ik heb u verloochend. En toen zei de Heer Jezus in de droom tegen hem, mijn gemeente is gebouwd op mensen die mij verraden hebben. Kijk naar Petrus. Jij hebt het niet volgehouden, maar ik wel. En ik heb maar één vraag aan jou. Heb je mij lief? En op dat moment brak hij. En ik vraag me wel eens af, wat zou ik in zo'n situatie, in zo'n moreel dilemma gedaan hebben? Een enorme verschrikking die op je afkomt. Mensen die in de concentratiekampen hebben gezeten, die het wel hebben volgehouden. Ik geef het je te doen. Ik weet niet hoe sterk ik in mijn schoenen zou staan als vervolging mij morgen treft. Ik weet het niet. En ik bid dat de Heer Jezus ons mag bewaren en dat hij ons mag vasthouden. En dat we staande mogen blijven. Maar ik weet één ding heel zeker. Hij zal ons vasthouden. En hij zal ons blijven liefhebben. Wat wij ook doen. Tot slot. In Handelingen 7 lezen we over de steniging van Stefanus. Nog een geloofsheld. Terwijl Stefanus sterft, roept hij uit, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En ik weet niet of je het goed gelezen hebt, maar hij zegt staande aan de rechterhand van God. Het is de enige keer in de Bijbel dat Jezus beschreven wordt als staande aan de rechterhand. Hij zit altijd. En het is alsof de schrijver van de Bijbel wil zeggen dat de Heer Jezus Stefanus persoonlijk welkom heette bij zijn aankomst thuis. Vergeet het nooit. Soms bidden we dat God het lijden en de pijn wegneemt. Dat we niet hoeven te lijden in vervolging. En dan doen we onze ogen open. En dan is de vervolging daar. Of hij is er nog steeds. We weten niet waarom. We weten alleen dat het lijden om zijn naam ons zalig zal maken. En weet je wat God zegt? Tot slot, vergeet het nooit, in Matteüs 28, vers 20. Het laatste vers van de Matteüsbrief. Wie weet wat er staat? En zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dankjewel, Leen. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus. Heer, wat een moeilijk onderwerp. Heer, een moeilijk onderwerp. Het lijden, de vervolging om uw naam wil. Heer, wat een dilemma's waar we soms voor komen te staan. Het dilemma van Petrus, die het niet volhield. Heer, de mensen die het wel volhielden voor ons. Onze broers en zussen die kriskras door deze wereld trokken om uw liefde te verspreiden. Heer, ik bid dat wij staande mogen blijven. Heer, dat we uw hand mogen vasthouden zoals u onze hand vasthoudt. Heer, ik bid dat als pijn, als lijden, als vervolging en als dilemma's op onze weg komen, dat we deelgenoot zullen mogen blijven van uw lijden, van uw sterven, maar ook van uw opstanding. Van uw uitzicht, van uw doorzicht op de hemel. Heer, en dat we zullen beseffen dat u ons straks welkom thuis zult heten. Heer, we bidden voor onze broers en zussen wereldwijd die het moeilijk hebben op dit moment. Heer, die midden in de vervolging zitten, die er al elke dag mee te maken hebben. Heer, sterk hen, troost hen. Wees hen heel nabij. Heer, laat hen weten dat u van hen houdt en dat u hen lief heeft. Dank u, Heer, dat uw gemeente groeit tegen de vervolging in. Heer, ik bid ook voor ons, Heer, dat we ook onze weg mogen vinden hier op ons eiland. Heer, dat we hier een getuige mogen zijn van u en mogen blijven. Dat we mogen getuigen, Heer, van de hoop die in ons leeft en van de liefde die u voor ons heeft. Prijs uw naam. Amen.